Hoofdstuk 10. Smoland. En de reis gaat van Wiesbu naar Sunnerbo. En het verhaal heet hoe Smoland is ontstaan. Zijn we nu boven land of boven zee? Vroeg Niels zich af, toen de wilde ganzen een dag later over het noorden van het landschap Smoland vlogen. Onder zich zag hij water, maar ook talloze rotsachtige eilanden, schiereilanden en landtongen. Hier was de zee blijkbaar zo opdringerig, dat alleen heuvels en hoge rotspartijen het hoofd boven water konden houden. Op de onherbergzame eilanden stonden hier en daar wat schamele hutten en schuren. Iets verder van de kust werden de huizen groter en mooier. En om nog verder landinwaarts plaats te maken voor statige witte herenhuizen. De groep streek neer op een kaal eilandje, diep in de ganzenbaai, die zo heette omdat er jaarlijks grote groepen wilde ganzen neerstreken. De paar bomen die er nog stonden waren nog niet in het blad, maar de bodem was bezaaid met witte en blauwe anemonen. Hoe lang blijven we hier? Vroeg Niels aan Akka. Alleen vannacht, antwoordde Akka. We zijn behoorlijk achterop geraakt door onze omweg over zee. Kijk maar, het is hier al volop lente. Jammer, dacht Niels. Hij had graag wat meer van Smoland gezien dan dit ene kleine eilandje. Orsa en Mats kwamen er vandaan. De kinderen met wie hij vorige zomer ganzen had gehoed in Skåne. Maar vooral Mats had vreselijk lopen opscheppen over hoe mooi Smoland wel niet was. Veel mooier dan Skåne, had hij gezegd, en hij had uitgelegd hoe dat kwam. Lang geleden, vertelde Mats, was ons lieve Heer bezig met het scheppen van de wereld. Hij was net met het zuidoosten van Zweden bezig toen de heilige Petrus langskwam. Lukt het een beetje? Vroeg Petrus belangstellend. Heel goed, dank je, antwoordde onze lieve Heer en ging door met waar hij mee bezig was. Moeiteloos gleden akkers, weiden, stranden en eilanden onder zijn scheppende handen vandaan. Dat ziet er niet echt moeilijk uit, dacht Peters. Ik wil ook wel dat eens proberen. Zal ik het even van u overnemen, bood hij aan. Dan kunt u wat uitrusten. Ik ben niet moe, antwoordde onze lieve Heer. En het lijkt me niet zo'n goed idee. Als jij verder gaat waar ik ben opgehouden, zie je vast en zeker het verschil. Petrus schudde zijn hoofd. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Ik heb heel goed gekeken hoe u dat doet en ik kan het best. Goed dan, zei onze lieve Heer. Maak Smoland maar af. Er is mooi en maak er mooi een vruchtbaar land van. Ik begin een eindje verderop aan iets nieuws. Onze lieve Heer trok naar het zuiden en begon Skåne te scheppen. En na een poosje hoorde Petrus hem roepen. Kom eens kijken, ik ben klaar. En Petrus haastte zich naar Skåne en moest toegeven dat het een prachtige streek geworden was met vruchtbare aarde en vlakke akkers die gemakkelijk te bewerken waren. De mensen die er kwamen wonen, kregen het er goed. En jij? Vroeg onze lieve Heer. Ik ben ook klaar, zei Petrus. En ze gingen terug naar Smoland. En Petrus wees trots naar het zuidwesten, waar de ruige rotsen en de grillige bergen hoog boven de zee uittorenden. Maar Petrus, riep onze lieve Heer geschrokken, wat heb je gedaan? Dit zijn kale rotsen en schrale stenen. Ja, dat klopt. Maar door hun hoge hoogte liggen ze lekker dicht bij de zon. En ik heb vruchtbare aarde eromheen gestrooid, waarop van alles kan gaan groeien. Onze lieve Heer zweeg. En Petrus keek nog eens goed naar de rotsachtige landschap dat ze voor hen uitstrekte. Tot zijn grote schrik ontdekte hij dat de stenen niet langer bedekt waren met aarde. Ze lagen nat, zwart en kaal, te glanzen in de zon, die net weer achter de wolken vandaan was gekomen. Hier en daar zaten nog maar een restje klei tussen de stenen waarop misschien een enkele dennenboom, een paar jeneverbessen en hier en daar wat struikjes hei zouden kunnen opgroeien en dat was dan alles. Water was er in overvloed, dat wel. Overal waren meren, plassen en beken en stroompjes. Maar waar nog wat aarde was achtergebleven, was de grond drassig. Op plaatsen waar het water niet kon komen, kurkdroog. Daar groeide alleen wat hei en stoven zand en aarde in grote wolken op bij het minste zuchtje wind. Ja, het was dom van me om je zomaar je gang te laten gaan, zei ons lieve Heer. Eén flinke regenbui was genoeg om het laagje aarde weg te spoelen. En alles wat op deze hoogte wortel weet te schieten, bevriest zodra de zon onder is. Petrus keek beschaamd naar de grond. Het spijt me. Ja, mij ook. Zuidwest-Smoland is een koud en kaal en schraal stuk land geworden. Jammer, niets meer aan te doen. Op dat punt in het verhaal had Niels verbaasd Mats aangekeken. En net beweerde je nog dat Smoland veel mooier was dan Skåne. Mats knikte. Dat is het ook. In het noordoosten zijn de akkers vruchtbaar en wuift zomers het koren, net als hier in Skåne. Daar heeft de kust prachtige baaien en eilandjes met grote boerderijen. Er zijn schitterende meren. Jönköping, waar de Luciferfabriek staat, is een hele mooie stad en Husqvarna ook. De ruïnes aan Visingenö zijn bekend om hun schoonheid en iedereen in Zweden heeft thuis wel een tafel of een kast die gemaakt is van een van de meubelfabrieken in het stroomgebied van de Em. Met al zijn watermolens, zagerijen en houtfabrieken. Nou dan, zei Niels. Mats grinnikte. Al dat moois had onze lieve Heer al geschapen voor Petrus het van hem overnam. Maar het verhaal is nog niet uit, luister maar. Ik wil het goed maken, zei Petrus vastberaden tegen onze lieve Heer. Ik ga mensen scheppen die goed zijn in de bewerken van het schrale berggrond en die het niet erg vinden om natte voeten te krijgen in het moeras. Geen sprake van, zei onze lieve Heer. De Smoorlanders schep ik zelf. Neem jij Skåners maar voor je rekening. En zo gebeurde het. Onze lieve Heer schiep de bevolking van Smoorland. Opgewekte mensen die hard konden werken en met weinig tevreden waren. En Petrus, wat voor mensen maakte die? Vroeg Niels. En Mats lachte luid. Luie donders zoals jij, dom hoor. Niels kon zijn oren niet geloven. Woedend rende hij op Mats af. Hij wilde hem net een flinke oplawaai verkopen toen Åsa tussen beiden sprong. Laat Mats met rust, riep ze. Ze was best aardig, maar als het om haar broertje ging, kon ze vechten als een leeuw. Jullie zijn zelf luie donders, brieste Niels. Allebei! En hij keerde de twee kinderen uit Smoland de rug toe. En speelde de hele zomer niet meer met ze. Het volgende verhaal heet Een pot in het zand. Het huisje waar Åsa en Mats woonden, voor ze met hun moeder naar Skåne verhuisden, stond midden op de Smolandse hei, niet ver van het dorp Sunnerbo. Eigenlijk kon je het niet eens een huisje noemen. Het was niet veel meer dan een schamele hut met een kleine, schrale akker ernaast. Het huisje stond er al meer dan een jaar leeg. De deur zat op slot en de ramen waren met haken vastgezet. En een van de ruiten was gebroken. En het gat had ooit dichtgestopt gezeten met een half vergane lap stof, die eruit was gepikt door een van de bonte kraaien die het voorjaar op de hei hun nest bouwden. Harm Witveer heette de kraai, maar hij werd door iedereen Stuntel genoemd. Stuntel kwam uit een voorname kraaienfamilie en hij viel op door een opvallende witte veer in zijn linkervleugel. Hij was groter en sterker dan de andere kraaien, maar niet geschikt om leider te worden van de groep op de hei. Daar was hij veel te onhandig voor. Nu was Windbuil de leider. Er leefden in Zweden twee soorten bonte kraaienvolk. Harm Witveer behoorde tot het vredelievende volk, dat zich voedde met zaden, wormen en aas. Windbuil en zijn vrouw Windvaan, die hoorden bij het roversvolk. Ze maakten jacht op jonge hazen en haalden vogelnesten leeg. Bij wie het volk hoorde, was moeilijk te zien. Daarom waren de kleine dieren op Smolandse hei nog banger voor de kraaien dan voor haviken en uilen. Stuntel had weinig in te brengen in de groep. De enige reden waarom hij niet werd verstoten, was dat hij van alle andere kraaien erg aan het lachen kon maken met zijn onhandigheid. Als hij weer eens met zijn kop tegen een boom vloog of een muis die hij probeerde te vangen vlak voor zijn snavel wegrende, dan hadden de andere kraaien de grootste plezier. Ze konden zich niet voorstellen dat het Stuntel geweest was die de lap uit het raam van de hut had weten te plukken. Ze wisten ook niet dat Stuntel 's nachts in de hut sliep, om er een paar plaaggeesten waren die hem niet met rust konden laten. Overdag plaagden ze hem alleen een beetje en 's nachts pikten ze hem in zijn poten en trokken hem aan zijn staart, waardoor hij geen oog dicht kon doen. Op een middag waren Windbuil, Stuntel en nog een paar andere kraaien neergestreken in een kuil zand en grind ergens op de hei. Het is niet zomaar een kuil, zei Windbuil. Hij is door mensenhanden gemaakt. Iemand heeft hier iets begraven. En ik wil weten wat. De kraaien groeven met hun klauwen in het zand en duwden met hun snavels stenen en pollen gras opzij. En jawel, ze vonden een grote aarden pot. Wat zit erin? Vroeg Stuntel. Maak open, dan zien we dat vanzelf, zei de andere kraaien. De Stuntel klom op de pot om te proberen het deksel eraf te krijgen. Maar hij verstapte zich en kukelde aan de andere kant van de pot weer naar beneden. De andere kraaien die lachten luid. Laat mij het maar proberen. Windbuil ging op de rand van de pot staan en pakte met zijn snavel het deksel beet en zette zich schrap, maar de pot bleef dicht. Kan ik jullie helpen, kraaien? Klonk een stem. Bovenaan de kuil stond een grote vos met een hap uit zijn rechteroor. Graag, zei Windbuil. En de vos sprong in de kuil en klemde zijn poten om de pot en zette zijn tanden in het deksel, maar tevergeefs. Wat denk jij dat erin zit? Vroeg Windvaan. Zilveren munten, antwoordde de vos. Hij duwde de pot om en liet hem door het zand rollen. In de pot klonk gerinkel en de ogen van de kraaien begonnen te glimmen. Zilveren munten, daar waren ze dol op. Maar hoe kregen ze die pot open? De vos krabde zich achter zijn beschadigde oor. Ik weet wel iemand. Een dwerg met wie ik nog een appeltje te schillen heb, maar ik weet niet waar hij is. Jullie zullen hem moeten gaan zoeken. En als jullie hem vinden, moeten jullie me één ding beloven. Zodra hij de pot voor jullie heeft opengemaakt, is hij van mij. Geef hem maar een paar dagen, zei Windbuil. Hij riep 50 kraaien bij elkaar en legde hen uit wat de bedoeling was en hij vertrok. Het volgende verhaal